Iemand kan in de goedkoopste kleding, goedkoopste huis wonen, goedkoopste auto rijden, maar wel heel vrij zijn omdat hij een passief inkomen heeft en niet meer hoeft te werken, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk dat de belangrijkste vraag is, wil je de tijd insteken?
Ja.
Want dat gaat nodig zijn. Uiteindelijk is dat denk ik het belangrijkste, want je hebt eigenlijk twee dingen nodig. Eigenlijk maar één, en dat is geld. Maar om dat geld te krijgen, moet je daar tijd in investeren. Tijd en energie en moeite om dat gewoon op te kunnen sparen. Financiële bewustzijn is daarin belangrijk. Omring jezelf met de mensen die daar al mee bezig zijn. Want die inspireren je en motiveren je om door te zetten, om überhaupt de stappen te zetten, om misschien nieuwe inzichten op te doen. Dus alles kan geld opleveren, maar alles kan ook geld kosten. Dus de keuze zit meer in wat past bij jou dan wat levert het meeste geld op.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Heel. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Ja, wij zijn er weer. Jij bent er gelukkig ook weer. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast in Nederland, waar we het hebben over geld. Dat doen we in Zo word je steenrijk. Dat gaan we ook deze week weer doen. Allereerst wil ik jullie heel erg bedanken. We krijgen de laatste tijd heel erg veel leuke berichten en complimenten. Superleuk, daar doen we het uiteindelijk voor om jullie te helpen, om jullie financieel slimmer te maken. Dus blijf hem ook vooral delen, blijf de podcast luisteren. Dankjewel daarvoor. Deze week een hele speciale gast. We gaan het met name weer hebben over vastgoed, maar niet alleen, zeker ook over mindset en financiële vrijheid, FIRE Movement. En dat doe ik deze week met Susanna Takuri. Welkom.
Yes, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, superleuk. We kennen elkaar natuurlijk al een jaar of drie, denk ik nu ondertussen.
Zoiets, ja.
Maar voor degene die jou niet kennen, wie is Susanna? Wat doe je even in het kort?
Ja, ik ben 33 jaar. Ik heb een marketingachtergrond. Maar inmiddels 2 jaar baanloos, zoals ik het zelf noem.
Maar bewuste keuze.
Bewuste keuze. Ja, dat is even een goede toevoeging. Dat is een goede toevoeging. Bewust baanloos.
Je
is wel
je baas ontslagen.
Ja. En we zijn in 2014, dus we is mijn man en ik, zijn we begonnen met investeren. We zijn erachter gekomen dat financiële vrijheid tot de mogelijkheden behoorde als je het maar op de juiste manier deed en vroeg genoeg begon. En dat sprak ons wel aan, dus daar zijn wij toen mee verder gegaan. Dus naast onze fulltime baan zijn we gaan investeren. Eerst in aandelen, sinds 2017 ook in vastgoed. Ja, vanuit die hoek ken ik jou natuurlijk ook, want misschien wel leuk, we hebben dezelfde vastgoedmentor gehad. Dus daar hebben wij elkaar leren kennen.
Ja, klopt. Shout-out naar David Law.
Ja, een hele fijne vastgoedmentor geweest en die heeft ons geholpen. En het eerste jaar, eigenlijk nadat we ons eerste pand hebben gekocht, hebben we hem in de arm genomen en zijn we daarna een jaar op sleeptouw genomen om meer te leren over vastgoed. Nou ja, dat was voor ons een beetje het start zijn om echt te gaan groeien en verder te gaan. En sinds 2020, dus 3 jaar nadat we daarmee begonnen zijn, mijn baan opgezegd en eigenlijk daar meer op toegelegd. Ik heb nog een tijdje ook andere mensen gecoacht die in vastgoed wilden beleggen. Maar dan heb ik sinds dit jaar, begin dit jaar, ben ik daarmee gestopt. En nu eigenlijk weer allemaal dingen waarvan ik denk van ja, daar krijg ik energie van. Nieuwe projecten. Ik ben met een community bezig voor vastgoedvrouwen. En zo zit ik nu hier.
En nu zit je hier?
Ja.
Ja. Maar dat is iets van de laatste paar jaar of nu. Maar zo is het natuurlijk niet allemaal begonnen. Wat heeft een kleine Susanna geleerd over de financiële wereld en over geld?
Een kleine Susanna, ja, dat is mooi. De financiële wereld kende ik niet zo, maar geld en sparen heb ik wel heel bewust meegekregen. Mijn ouders die waren altijd wel met de boodschap dat je je zaakjes goed op orde moest hebben. Nou ja, als kind wordt dat je niet zo medegedeeld, maar iets spelenderwijs en op een andere manier. Maar dat is wel iets wat me heel erg bij is gebleven. En ook nu nog is dat een onderwerp waar ik heel vrij met mijn ouders over kan praten. Je leert om te gaan met zakgeld en voordat je iets koopt, moet je ervoor sparen. Dus dat je er echt voor gewerkt hebt, dat het jouw ding is, zeg maar, waar je hard voor gewerkt hebt. En daar ben je ook trots op om dat dan uiteindelijk in je bezit te hebben.
Ja.
En ik was ook altijd wel een echt type spaarder. Dus ik hield liever geld vast dan dat ik er iets van kocht. Maar ook de balans tussen leuke dingen doen en geld sparen. Dus het is niet alleen maar niks doen en heel veel geld op je bankrekening hebben, maar ook genieten van de momenten die er zijn. Daar ook, ook geld. Het is ook een investering in feite. Geluk in je leven bewijzen van.
Ja.
En die combinatie heb ik heel erg meegekregen. Dus wel echt heel bewust met hoe ga je met je geld om.
En spaarde je dan echt voor concrete dingen? Of vond je het gewoon lastig om geld uit te geven?
Een beetje van beide misschien wel. ik heb wel grote dingen gehad. Je eerste televisie op je eigen kamer.
Ja, dat is wel echt zo'n mijlpaal, hè?
Ja, dat is natuurlijk ook echt wel een flink bedrag. Ja. Wat je dan achteraf denk je als volwassene valt dat misschien mee. Want dat was dan nog een relatief goedkope televisie. Maar wel eentje die ik heel graag wilde hebben. Want het was een televisie die dan een kleur had waar ik heel erg mooi vond. Het was dan net wat duurder dan de
met
rest.
Video?
Geen video. Nee, daar was ik heel specifiek over. Ik wist wel heel goed wat ik wel en wat ik niet wilde. En waar ik dus ook mijn geld aan wilde uitgeven. Maar wel ook wel soms iets te veel sparen. Ook wat ik als volwassene soms nog wel iets te veel deed. En misschien nu nog steeds wel. Maar ook wel dat ik echt wel doelen heb van ja, daar ga ik dan mijn geld aan uitgeven. Ja.
Maar wat is dan te veel en wat is te weinig? Waarom?
Ik denk dat je niet dingen moet laten omdat het geld kost. Terwijl je het wel kan betalen en heel belangrijk vindt. Ik vind zelf, ik weet niet of je hem kent, maar Ramit Sethi, dat is iemand die ook een beetje in die hele personal finance sfeer in Amerika veel doet. Die zegt ook altijd van, je moet besparen op de dingen die je eigenlijk niet belangrijk vindt, maar wel veel geld uitgeven dat wat je wel belangrijk vindt. En die balans, die is heel belangrijk. En ja, ik heb wel eens momenten gehad en denk je, ik wil het wel, maar ik wil er eigenlijk niet te veel geld aan uitgeven. Ja, en dan ga je beknibbelen zeg maar op iets, letterlijk. Wat je dat misschien eigenlijk niet zou moeten doen. Omdat je dan wel jezelf iets ontneemt wat wel heel veel waarde voor je heeft. En ik denk dat je daar wel de juiste balans in moet hebben.
En kan je dan wat voorbeelden noemen van dingen die in het leven die niet belangrijk voor jou zijn, waarvan je zegt van nou, daar bespaar ik heel makkelijk op. Daar wil ik geen geld aan uitgeven. En aan de andere kant dingen waarvan je zegt van ja, die zijn echt heel erg belangrijk voor me. En daar geef ik graag geld aan uit. Of zou ik misschien wat meer geld aan uit moeten geven?
Ja, ik denk dat kleding is voor mij wel iets waar voor mij niet het belangrijkste in de wereld. Dus dat maakt me niet zoveel uit. Zolang het netjes is en goed er zit, zeg maar, comfortabel is het vaak wel goed.
Ja.
Het is wel belangrijk om te hebben. Dus je geeft natuurlijk geld aan uit. Maar het is niet voor mij belangrijk genoeg om echt daar geld opzij te zetten of bepaalde dingen voor te hebben. Ik heb een andere hobby die voor mij wel heel belangrijk is, als motorrijden. Nou, dat is een vrij dure hobby om te hebben. Daar geef ik dan wel graag geld aan uit. Ik vind uit eten gaan heel fijn. En dan, wat ik vroeger zou ik dus hebben gedaan, is dan ga je goedkoop uit eten. Maar dan geniet je er dus eigenlijk niet echt van. Waarvan ik nu dan zeg, nou ja, als ik nou uit eten ga, doe het dan goed.
Ja.
Ga dan naar een goed restaurant die echt kwaliteit eten heeft. Waar bij wijze van spreken 4, 5, 6 gangen eet. Met een wijnarrangement erbij of wat je dan ook maar wil. Zodat je echt gewoon een hele avond kan genieten. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Maar dan misschien wat minder vaak. Dus je ga je niet elke week. Dus dat zijn een paar voorbeelden hoe ik daar wel mee omga.
Is dat dus ook een kwestie dan van bewust gewoon keuzes maken? Daar ja. Goed over nadenken?
Ja, uiteindelijk heb je niet oneindig geld.
Niet?
Je kan in principe alles kopen, maar niet alles tegelijk. Ik maak daar wel bewust keuzes over. Ja. Wat ik belangrijk vind, we zijn op dit moment toevallig bezig om onze tuin helemaal opnieuw te laten aanleggen. Ja, dat is een stukje wooncomfort die we graag willen hebben. Dat we echt gewoon daarvan kunnen genieten als we daar buiten zitten. Dus daar willen we ook best wel wat geld aan uitgeven.
Ja.
Andere dingen, ja, denken van ja, dat kan ook wel minder.
Ja, zeker nu als, Arun die heeft ook bewust geen baan meer. Ja. Jij ook niet, dan ben je natuurlijk ook veel meer thuis.
Klopt.
Dus dan wordt dat ook veel belangrijker. Ga je er misschien ook meer op letten of je misschien juist wel meer aan irriteren.
Ja, het is 6 jaar niet belangrijk geweest. En onze tuin zag er ook daardoor echt niet uit. Moet ik er dan ook even bij zeggen. Maar nu is dat wel belangrijk geworden. Dus dat kan ook dus veranderen natuurlijk. Dat het heel lang iets niet belangrijk is en dan opeens wel of andersom. Ja.
En als jij zegt uit eten gaan, motorrijden. Dat zijn dan met name ervaringen eigenlijk dus. Waar je graag geld aan uitgeeft. Klopt dat?
Ja, eigenlijk wel.
Dus niet zozeer materialistisch dingen bezitten, hebben. Maar gewoon dingen doen, beleven.
Ja, dat is uiteindelijk wel denk ik het meest waardevolle wat je kan, waar je je geld aan kan uitgeven, denk ik.
Ja.
Ja.
Wat zijn dingen die jij vroeger graag op school geleerd had over geld?
Goeie vraag. Ik vraag me af of de dingen zijn die ik liever van school had willen leren.
Of van je ouders.
Of van mijn ouders. Ik heb natuurlijk vanuit mijn ouders al heel veel meegekregen. Dus ik heb voor mijn gevoel niet iets gemist. Dus in die zin heb ik niet, nu in ieder geval, als ik kan bedenken, een behoefte van dat had ik dan via school willen leren. Ik denk dat het juist fijn is als je dat in een persoonlijke sfeer meekrijgt.
Ja.
In plaats van in een standaard systeem. Hoe alles, hè, dat het voor iedereen niet... Ja, hoe ik naar geld kijk is meer voor ieder situatie is het weer anders. En je maakt persoonlijke keuzes. En dat is niet te vatten in een soort van, nou ja, dit is het systeem en dat werkt voor iedereen. Dus ja, ik zou dat liever persoonlijk willen meekrijgen dan.
Nee, maar er zijn misschien wel bepaalde wetten rondom het geld die wel voor veel mensen of in veel situaties gelden.
Ja, ik denk dat het dan ook een stukje, het economisch stuk daaraan vast. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat in de maatschappij waarin we leven? Dat is iets waar ik wel geïnteresseerd in ben, nu, later. Vroeger als kind totaal niet. Dus misschien had ik er ook niet naar willen luisteren op dat moment. Maar ik denk wel dat een soort van bredere context meegeeft over hoe geld werkt in de wereld. En ik denk dat meer waarde zou hebben dan of je 1 of 2 euro meer per maand kan sparen, bij wijze van spreken.
Ja, want wat is jouw definitie nu van geld? Wat is geld voor jou?
Geld is een middel. Niet meer, niet minder. Het is een fysiek iets waar wij waarde aan hechten en een label op plakken. En je gebruikt het om iets anders eigenlijk te bereiken. Of om iets anders te kopen in die zin.
Ja, dus een ruilmiddel.
Ja.
Hey, die reis naar financiële vrijheid. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Waar komt dat vandaan? Wanneer is dat begonnen?
Ja, dat is eigenlijk een beetje ingegeven door mijn man, Arun. Die had vroeger al interesse in beleggen, aandelen, het investeringsstuk. Die werkte ook bij een bank, niet met dat aspect, wel heel anders, maar vond dat altijd interessant. En die had op een gegeven moment zoiets van, we allebei een goede baan, we spaarden geld, er werd elke keer wat meer. En die had zoiets van, ja, ik wil daar wel wat meer mee, want anders staat het daar maar. En we hadden toen ook niet echt een doel waarvoor het uitgegeven zou kunnen worden. Dus die zei, ik wil wel geld gaan beleggen in aandelen. Oké, dat ken ik niet. Dus als ik dat ga doen, dan wil ik het snappen. Ik wil weten waar het over gaat. Ik wil begrijpen waar mijn geld naartoe gaat. Dus ik vond het prima met als voorwaarde. Dan doen we alles samen en beslissingen doen we ook samen. En ik wil snappen waar het over gaat. Dus mijn eerste stap was het boek Beleggen voor Dummies.
Beleggen voor Dummies?
Ja, dat was mijn niveau toen, zeg maar. Hij heeft me superveel geholpen en ook echt wel even laten zien hoe het werkt. Echt de basis van beleggen. Dus op dat moment was dat heel fijn. En vanaf dat moment zijn we gewoon gaan proberen en aandelen gaan kopen. Dus elke maand hadden we een budget bedacht waar we dan aandelen mee kochten. En dat was dus puur als doel eigenlijk nog om iets te doen met het geld wat we spaarden. Niet eens per se nog het hele idee van financiële vrijheid. Dat kwam eigenlijk later pas. Want in mijn zoektocht naar kennis en informatie kwam ik blogs tegen over particuliere investeerders eigenlijk. Gewoon die hun eigen reis aan het vastleggen waren. En dat inspireerde me heel erg en die gaf mij het beeld mee van het is niet alleen maar geld, je kan daar een inkomsten uithalen en je kan eerder stoppen met werken als je dat zou willen. Het is meer de lifestyle die erachter zit. Dus er was een meetup georganiseerd vanuit een van de personen achter de blogs die ik toen las. Dus toen dacht ik, daar wil ik heen. Dat was in België notabene, maar we zijn daar helemaal naartoe gereden. Er was een zaaltje ergens boven een café afgehuurd. En er zaten allemaal mensen in een kringetje te bespreken hoe ze met geld omgingen. En hoe dat voor ieder was. En er kwamen discussies. En toen we binnenkwamen hadden we echt nog zoiets van, zitten wij hier wel goed? Ik wist geen idee hoe dat ging. En dat was de eerste keer dat we zoiets meemaakten. En ik volgde die blogs nog. Dus ik snapte dan nog wel een beetje waar die personen daarachter het over gingen hebben. Maar Arun die had het helemaal niet gelezen. Dus die was helemaal blanco. Maar het was zo'n fijne ervaring en zulke goede gesprekken gehad daar. En daar kwam ook heel erg het besef dat je niet alleen vermogen kon opbouwen, maar ook een inkomen uit vermogen kon krijgen. Als je investeerde in assets, in dingen die ook weer inkomsten opleveren, op wat voor manier dan ook. Dat we die week daarna eigenlijk onze aandelen die we hadden zo'n beetje verkocht hadden en daar nieuw over terug hadden gekocht die dat dus deden, dus dividend aandelen.
Dus, eigenlijk door die bijeenkomst in België in een schimmig cafeetje.
Ja. Waar je allemaal niet beland.
Kwamen jullie erachter dat het is goed dat we investeren in aandelen en dat doen we nu eigenlijk om vermogen op te bouwen, maar als we aandelen, als we dividendaandelen zouden hebben, dan kunnen we dus ook investeren in iets wat een inkomen produceert. Ja. Kunnen we beetje bij beetje eigenlijk ons actieve inkomen uit werk gaan vervangen. Dat was het doel?
Ja, dat was het doel. Want als je het hebt over financiële vrijheid, is FIRE wel een term die veel gebruikt wordt. En dat was daar ook wel een beetje de standaard, het begrip. En FIRE is natuurlijk ook het idee daarvan, of het doel daarvan, is dat je eigenlijk bespaart op dingen die dus minder belangrijk zijn, in ieder geval geld spaart, dat investeert en daar weer iets in opbouwt waar een inkomen uit voortkomt. Ofwel mag je je vermogen opeten, ofwel inkomen producerende assets, lastig woord, die uiteindelijk ervoor zorgen dat je financieel vrij bent. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van werk of van uren leveren om een inkomen te hebben. En dat je dus ook andere keuzes kan maken. Dat je niet per se de baan die je misschien niet zo leuk meer vindt, dat je dan iets anders gaat doen wat misschien minder verdient of hele andere projecten opbouwt, eerder kan stoppen met werken. Ja, dat is voor ons was dat wel een concept dat we dachten, ja, dat is best bijzonder.
Ja.
Dat kan. En we kenden niemand die dat deed. Nou ja, inmiddels wat meer. Dat zal jij zelf ook hebben waarschijnlijk.
Ja, als je er niet van af weet, dan lijkt het of, nou ja, dan weet je er niks van. Lijkt het alsof het niet bestaat. Als je dan zelf ergens actief mee bezig bent, dan lijkt het net alsof iedereen om je heen ermee bezig is. Wat natuurlijk ook niet zo is. Maar dat komt dan gewoon omdat je je in bepaalde
kringen bevindt.
Ja. Het zal er ergens tussenin zitten. Ik denk dat er zijn meer mensen nog niet mee bezig, helaas, dan dat er wel mee
dat
bezig zijn.
Dat denk ik ook. Ja, en voor ons heeft dat wel het moment geweest dat er een beetje een nieuwe wereld openging. En ook wel de reden geweest dat we sindsdien die eerste meetup waar we heen gingen, elke meetup die daarna kwam, als we konden, gingen we erheen. We willen meer mensen spreken, want ja, over geld praten, dat doe je eigenlijk niet. In ieder geval niet met de mensen die je kent, zeg maar. Dat is een beetje taboe nog steeds. En daar komt dat. Maakt het niet uit.
Zie jij dat ook echt zo? Dat daar een taboe... Ik zie dat wel zo. Dat is een van de redenen dat ik deze podcast ben gestart. Waar andere mensen zeiden me laatst weer van... Nee, dat is niet zo. En toen zei ik van, oké, hoeveel verdien je dan? En toen werd het opeens stil. Ik zei, zie je nou wel?
Ja, het is lastig om het erover te hebben. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is geweest. Maar toen wij begonnen met investeren, en zeker vastgoed, daar hangt nogal een beeld aan, soms ook negatief. En iedereen kijkt daar natuurlijk anders aan. Maar je bent toch voorzichtig in wat je deelt met mensen. Want wat doen die anderen met die informatie? Plus, niet iedereen is erin geïnteresseerd in. Dus soms vertel je wel eens wat, maar dan krijg je amper reactie. Maar het is denk ik met name het taboe omdat er zo'n oordeel op je zit. Dat doen we normaal en doe je al gek genoeg. Niet te veel geld verdienen. Iedereen is gewoon de standaard gemiddelde. Het maakt niet uit hoe je verdient. Maar dat zijn ook wel waar door dingen ontstaan die je eigenlijk liever niet hebt. Als je kijkt naar het inkomensverschil tussen soms vrouwen en mannen bijvoorbeeld, is dat is lastiger te doorgronden als niemand erover praat. Terwijl als er wel iemand over praat, dan komt er vaak een beerput open bij een bedrijf. Er zijn wel legio voorbeelden te noemen waarvan je denkt van, en dan heb ik het niet alleen over mannen en vrouwen, maar gewoon überhaupt over geld en hoe dat verdeeld is. Dat het ook wel goed is als mensen er gewoon over kunnen praten. Dat ze het gevoel hebben dat daar niet gelijk een oordeel aan hangt. Of dat je bang bent dat mensen het misschien te weinig vinden. Of juist te veel. Of dat het niet goed is. Dus in die zin denk ik wel dat er een taboe op zit. Dat dat toch een beetje een ontwijkend onderwerp is.
Ja, ik denk dat veel, als ik die vraag stel van hoeveel verdien je, is het gewoon puur uit interesse. Ik zou er niet echt een oordeel aan hangen. Maar veel mensen hebben dan toch denk ik het idee dat ze daarmee... Nou ja, dat jij je wil plaatsen ten opzichte van hun. En dat als je meer zou verdienen, dat je dan beter bent. Of dat natuurlijk helemaal niet zo
nee,
is.
Nee, hoef je niet zo te zien. Nee, maar dat wordt vaak wel gedaan, inderdaad.
En uiteindelijk, daar ben jij denk ik ondertussen ook achter gekomen, gaat het niet om hoeveel je verdient, maar gaat het erom wat je doet met het geld wat je verdient.
Ja.
En kunnen mensen die minder verdienen veel rijker en vermogender zijn dan mensen die veel meer verdienen.
Dus
zeker wat dat betreft
weten.
Zegt het eigenlijk helemaal... Helemaal niks.
Zegt helemaal niks. Nee, ik denk ook dat geld niet eens per se het belangrijkste is om gelukkig te zijn. Kijk, het helpt in heel veel opzichten. Je kan veel meer doen. Je kan veel meer voor jezelf kopen, bereiken, gemak hebben. Maar het is
uit eten gaan, motorrijden.
Nou, bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk allemaal luxe dingen in die zin. Ja. Het is niet noodzakelijk.
Nee.
De echte rijkdom zit toch wel aan de mensen om je heen. Dat je een bepaalde mate van vrijheid hebt. Dat je kan genieten, je eigen keuzes kan maken. Daar zit meer waarde in dan wat voor bedrag je op je bankrekening hebt staan.
Ja. Hey, even terug naar die meetings in België. Waren die alleen in België op dat moment? Nee. Of begon dat langzaam ook in Nederland?
Het was allebei. We hadden toevallig één die in België was. Maar het was er zaten twee mannen achter. Eén in Nederland, één in België. Dus wat hun hadden bedacht, we doen om en om. Want dan kunnen we beide groepen zeg maar bereiken. Want de lezers van de blogs waren dus zowel Vlaams als Nederlands.
Ik denk dat mensen dit nu horen, dat het een beetje als een soort van kleine secte of zo. Bijna.
Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. In die zin. Het is ook maar net wat voor associatie je dan met secte hebt in die zin. Ja. Maar het groeide natuurlijk ook uit. Ik bedoel, de eerste meetup waar wij waren, daar zaten 10 tot 15 man-vrouwen bij aanwezig.
En dat was medio 2014.
Ja, ik denk ergens in oktober, november, die periode. En elk jaar of elk half jaar hielden ze een meetup. En die groeide uit. En er kwamen wat meer mensen op af. Dus het ging naar 20, 30, 40, 50 man. En op een gegeven moment was het redelijk stabiel op 50, 60. Ook omdat ze niet meer wilden. Want anders was het ook lastiger organiseren natuurlijk.
Ja.
En dat werd steeds vaker gehouden. Maar je merkte ook, er kwamen continu ook nieuwe mensen op af. Maar er bleef ook een soort van harde kern die elke keer, waaronder ik dus eigenlijk ook op een gegeven moment, die bij elke meetup bij wijze van spreken aanwezig waren. En dat zorgde er ook voor dat je mensen steeds beter leerde kennen. Ook weer anders toch over dingen ging praten. Los van die meetups misschien ging afspreken met elkaar. Dus mensen gingen ook zelf spontane borrels organiseren als ze er toevallig zin in hadden. We hebben ook wel eens gehad van we hebben vastgoedmomentjes. Dat kwam dan pas later dat we zeiden nou wie wil ergens een keer daarover kletsen. En dan gingen we gewoon ergens meeten. En ja, dat zorgt er wel voor dat je veel breder je beeld vormt over hoe mensen omgaan met geld. Waar heb je het over met elkaar? Iedereen heeft zijn eigen reis en keuzes om te maken. En daar kwam wel alles samen en dat was gewoon heel mooi.
Ja, nog heel even een stapje terug, want voor de mensen die het niet weten, FIRE, mensen denken dan misschien aan vuur, maar dat staat voor.
Ja, FIRE betekent letterlijk Financial Independence Retire Early.
Ja.
Dat is een term die uit Amerika is komen overwaaien, als ik het allemaal goed zeg. En daar is het.
Amerika, Canada, volgens mij.
In ieder geval die kant, andere kant van het water.
Andere kant van het water. Ja.
En volgens mij zijn er een aantal namen, blogs die daar aan die kant groot in zijn. En je hebt volgens mij Mr. Money Mustache. Ja, die ken jij ook. Ja. Ja, die is daar een grote aanjager van. In ieder geval geweest. Ik weet niet of je dat nog steeds is, want ik volg hem niet meer. Maar daar worden ook echt wel heel veel mensen inderdaad op dezelfde manier bij elkaar gebracht om daarover te praten, om te netwerken, om te verbinden en om te groeien. Dus, en ik denk, ik weet niet, jij zal dat denk ik ook hebben, maar je voelt jezelf geïnspireerd en denkt, oh, dit is zo tof dat dit bestaat. Dat wil je graag delen met anderen. Dus je wil ook andere mensen meegeven of kijken van, is dat iets voor hun of niet? Nou ja, zo niet, ook goed. Maar je bent ergens enthousiast over. En dat is fijn om met andere mensen te kunnen delen.
Ja, nee, klopt.
En FIRE, dat retire early, dat betekent dan dus eerder kunnen stoppen met werken. Dus het helpt voornamelijk in dat je geld spaart, investeert, maar het kan op allerlei manieren, daar iets mee opbouwt. En dan dus letterlijk niet op je, voor ons zou dat dan 71 misschien zijn of 70, of als je bij pensioen gaat, maar dat het dus ook kan zijn op je 50ste, op je 60ste of 40ste, afhankelijk van waar je staat en hoe snel je dat kan bereiken.
Ja.
Dat is de definitie achter FIRE.
Ja, want er wordt wel op verschillende manieren naar gekeken. Hè? Ik zie sommigen die rekenen gewoon echt van nou, dit is het inkomen wat ik heb in de maand vanuit werk. En dat wil ik graag vervangen door een passief inkomen.
Ja.
Of dit zijn de vaste lasten die we hebben elke maand. Dat willen we graag gedekt hebben door een passief inkomen.
Ja.
Maar bij FIRE zijn er ook mensen die rekenen eigenlijk in jaren, toch? Hoeveel eerder ze met pensioen kunnen.
Ja, het is ook vanuit FIRE wordt er eigenlijk minder vanuit inkomen gekeken, maar meer nog vanuit vermogen opbouwen. Ja. Dat
dus
is denk ik het grootste.
Bepaal je dan van nou, ik heb dit bedrag nodig om het de rest van mijn leven, zeg maar, uit te zien.
Ja, je hebt daar een regel, de 4% regel wordt dat genoemd.
Ja.
Wat ze eigenlijk zeggen, in een jaar tijd, als je dan 4% van je vermogen kan onttrekken, als het ware, dat bedrag zou voldoende moeten zijn om in jouw voorzieningen alles te kunnen doen. Dus stel je hebt, noem een bedrag, je hebt €50.000 per jaar nodig om van te leven. Dat is voor jou, kan je alles van doen hoe jij je leven in wil richten.
Ja.
Dat zou dan dus die 50% zou dus 4% moeten zijn van het totale bedrag wat je moet bezitten om jezelf dus financieel vrij of onafhankelijk te kunnen noemen. Ja. En om dus fire te zijn.
Dus dan neem je die 50.000 per jaar.
Ja.
Keer, even kijken, 25.
Dat, ik weet niet zo goed 100%
delen door 4, ja, 25.
Ja, ja.
Dat is dan het bedrag wat je zeg maar nodig zou hebben.
Ja.
En wordt er dan inflatie, wordt dat dan nog daarin meegenomen?
Ja, het is op zo'n manier, in die zin zit dat erin mee. Ze hebben er is een hele studie ook aangeweid. En er zijn heel veel documenten over te lezen dat wel allemaal berekend is van, is dat voldoende? En daar zijn ook wel weer meningen over verdeeld. Want ja, als de markt heel veel minder wordt en je vermogen slinkt, dan is 4% meer om eruit, procentueel gezien van totaal om eruit te nemen, dan als de markt heel hard groeit en dus ook je vermogen weer groter is geworden. Dus dat fluctueert natuurlijk.
Maar misschien is die 4% dan een gemiddelde daarvoor?
Dat is het gemiddelde. Dus in principe, met bepaalde uitgangspunten in gedachten, zou dat voldoende moeten zijn om dus dat te kunnen doen zonder dat je dus geen geld meer overhoudt.
Ja.
Want dat is natuurlijk het ergste wat er dan kan gebeuren. Dat je denkt van, ik ga met 40 stoppen met werken. Ik ga elk jaar 4% opmaken. En op je 60ste zeg je, shit, mijn geld is op. Nou, en dat wil je dus voorkomen. Dus daarom hebben ze wel gekeken van, hoe reken je dat dan uit? En daar zijn natuurlijk verschillende modellen voor. Dit is de meest, standaard manier binnen de FIRE gemeenschap of community die er is. Maar iedereen kan dat voor zichzelf natuurlijk anders uitrekenen. Als je denkt, ik heb meer nodig of minder nodig, of ik wil juist meer op inkomen in plaats van vermogen. Dat is hoe ik het doe.
Ja, wij hebben het inderdaad ook op basis van inkomen gedaan per maand. Dus ons doel werd, ik geloof dat 2853 euro afgerond, 3000 euro hadden wij gezegd.
Ja.
Wat was het voor jullie?
Ik had hem, ik hield elke maand mijn uitgaven bij. Dus het was dat plus 20%. Dat was dan het bedrag. En dan kon ik dat bijhouden van wat is dan het gemiddelde in een jaar. Ja, volgens mij zaten we een beetje op 3500 euro. En dan zat er dus een marge in dat je nog een beetje kon sparen. Of als je meer uitgaven had, dan kon het per maand. Was dan ons bedrag om naartoe te streven. Dus dat was dan voldoende om het leven wat we op dat moment in ieder geval hadden, voor te kunnen zetten.
En hoe lang hebben jullie, want jullie hebben, ik ga hem alvast verklappen, jullie hebben het uiteindelijk bereikt. Jullie zijn financieel vrij geworden.
Ja.
Gefeliciteerd daarmee.
Nou, dankjewel.
Dus we zitten wat dat betreft bij dezelfde club.
Ja.
Maar hoe lang hebben jullie daar uiteindelijk over gedaan? Hoeveel tijd heeft er gezeten zeg maar, tussen die eerste meetings in België en dat jullie dat doel bereikt hebben?
Ja, dat was 2014, dus dat is nu 7 jaar ongeveer.
Want jullie zijn nu sinds kort dat jullie...
Dat is niet waar, dat is een goede... Nee, we zijn natuurlijk al... Ik heb hem 2 jaar terug ongeveer mijn baan opgezegd. Arun, mijn man, 1 jaar later... Dus ik pak dan even die, want dat was dan wanneer met z'n tweeën echt. Dus dan is het 6 jaar.
Ja, 6 jaar.
6 jaar, ja. En het is natuurlijk voor ons gevoel zijn we het wel meer op papier dan dat we er helemaal zijn. We zijn er nog niet voor ons gevoel. En dat komt meer omdat wij ook, wij investeren veel in vastgoed. En het inkomen daaruit fluctueert ook wel. Dus, en plus, dan weet je waarschijnlijk alles van de regelgeving verandert ook nog wel eens.
Ja, met de dag.
Ja, letterlijk. Dus het kan ook maar zo zijn dat het in de toekomst anders is. Dus je wil ook al nu stappen zetten, keuzes maken die ook later nog, dat je dan je vrijheid hebt en genoeg inkomen behoudt, zeg maar.
Ja.
Of misschien zelfs meer. Dus we zijn er nog steeds mee bezig om te kijken hoe kunnen we dat optimaal inrichten.
Want wanneer zijn jullie er dan wel voor je gevoel? Wat is dan het
endgame? Niet. Ja, die hebben we eigenlijk niet echt meer misschien. Ik heb in ieder geval niet een eindcijfer van dat bedrag moeten we hebben. Ik denk dat het nu veel meer om een gevoel gaat. Dat je zegt van nu kunnen we wat rustiger aan gaan doen. Dat zijn we al langzamerhand wel al aan het bedenken van het hoeft allemaal niet meer zo hard. Het hoeft allemaal niet meer zoveel. Maar het is geen cijfer meer. Het is meer van we kijken gewoon. We doen gewoon van wij nu denken dat het nog nodig is. Dus ik weet het eigenlijk niet.
Hmm.
Het is niet vast omlijnd doel wat we meer hebben. En ik denk het gaat ook veel meer wat kan je doen met je tijd en je leven. En zolang je die dingen kan doen en blijven doen, dan heb je eigenlijk je doel bereikt.
Ja, dat is uiteindelijk het waarvoor je het deed. Wat het doel is om... Maar die stappen naar financiële vrijheid, die zijn wel extra, dus extra in de stroomversnelling gekomen eigenlijk sinds jullie met vastgoed begonnen zijn. Hè? Want jullie waren dus eerst bezig met gewone aandelen, Facebook, Apple. Toen heb je het inzicht gekregen dat je misschien beter dividendaandelen kon kopen.
Klopt, ja.
En in 2017, toen zijn jullie met, dat is natuurlijk dan nog niet zo lang geleden, zijn jullie met vastgoed gestart.
Ja, dat klopt.
Hoe is dat precies? Laten we het even lekker over vastgoed hebben. Ja,
ja, bekend terrein.
Ja,
wij zijn, we hadden toen we nog in aandelen zaten, dus zeg maar 2017 periode, hadden we wel een plan van, hè, als we nog zoveel inleggen, zoveel jaren doorgaan en we hebben dat vermogen, dan krijgen we dat aan inkomen en dan zijn we wel ons doel bereikt. Nou, dat was dan ongeveer nog 10, 15 jaar dat we dat zouden doen. En dan zaten we op de plek waar we eigenlijk dus nu al zitten in de tussentijd. We hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, dat moet ook sneller kunnen. Van wat is er voor nodig om niet 10, 15 jaar te wachten, bij wijze van spreken, maar al misschien in 5 jaar dat te kunnen doen of nog sneller.
Ja, en ja, ik weet echt nog dat, want ik heb jullie volgens mij voor het eerst gezien bij een vastgoedbeleggers-event in Utrecht.
In Utrecht, ja.
En volgens mij kwam ik daar redelijk snel met Arun aan de praat. En die zei toen ook inderdaad zoiets van, ik ken mensen die hebben financiële vrijheid behaald binnen x periode. Maar ik denk dat het sneller, sneller moet kunnen.
Volgens mij zaten we toen ook een beetje, net dat we een jaar bezig waren inderdaad.
Ja.
We zaten daar nog heel erg mee te kijken van hoe kunnen we dat doen.
Ja, want jullie zijn ongeveer een jaar voor ons gestart, denk ik.
Misschien iets korter nog zelfs.
Kochten jullie eerste pand?
Wij hebben in de zomer van 2017 de eerste koopcontract getekend.
Wij juni 2018, dus ongeveer een jaar.
Ja. Ja, en wij kenden door die meetups, die wij dus eerder hebben gedaan al die jaren, ook mensen ontmoet die vastgoed hadden. Ook aandelen en andere dingen deden, maar ook onder andere vastgoed bezaten. En die weg hadden gekozen om fire te worden. Dus wij hadden zoiets van, met name ook Arun, die was ook wel een beetje de touwtrekker in deze fase. Net zoals met de aandelen. Die had zoiets van, ja, waarom gaan we dan niet gewoon in vastgoed investeren? En toen was iets van, ja, maar toen had ik ook, het is een beetje risico, beetje eng, hè? Je kent het ook niet. Dus we dachten van, ja, we gaan er even over nadenken. En ik weet nog dat we op dat moment hadden wij een vakantie voor de boeg, gingen we naar Amerika. Dat was dus die zomer van 2017.
Ja.
Dus we gaan die tijd even gebruiken, want ja, op vakantie kreeg je altijd de beste ideeën. Tijd, zeg maar, om echt daar even op in te gaan. Ja, dan gaan we het met elkaar over hebben en dan kijken wat we kunnen doen. Dus we hebben die tijd gebruikt om van het na te denken, hoe zouden we dat dan aanpakken? En wat is dan voor ons daar belangrijk in? En willen we dit wel? Nou, dat antwoord was dus ja. Dus we hadden afgesproken van oké, nou, als we terug zijn, dan gaan we eerst kijken dat we mensen kennen of mensen zoeken die ons hierbij kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk de eerste stap geweest. En toen zijn we al heel snel op het pad van een aantal makelaars gekomen die een soort van begeleiding of beheer aanboden in het verhuurstuk en het aankoopstuk. Nou, de eerste die we ontmoetten daar, die kan ons helpen, maar dat voelden we eigenlijk nog niet helemaal. Dus we kozen dan voor degene die daarna kwam. Dus we keken nog even verder. En we vonden toen een persoon, die is misschien bij sommigen wel bekend, is Esther Dekker. Die is ook wel redelijk nog actief, nu weer onder andere namen en bedrijven. Maar die had toen een beheerbedrijf waarin ze ook een heel aankoopbegeleiding traject had. En Arun had daar op een gegeven moment contact met haar gehad. En dat ze voelde heel goed. En ze had heel veel kennis en dachten wij, dat gaan we gewoon doen. Dus we hebben een pakket eigenlijk afgenomen bij haar. En wat het inhield is dat, was eigenlijk nog achteraf dat we denken, nou, zo kan dat nu misschien niet meer. Maar wij keken gewoon op Funda. En alle panden die wij zagen, en zij was heel erg bekend in Rotterdam, dus daarom gingen we daar zoeken naar een pand.
Ja.
En alle panden waarvan we dachten, dat is misschien wat iets, stuurden we naar haar door. Zij maakte een berekening, wist precies hoeveel huur er gevraagd kon worden, wist op de straat nauwkeurig of iets wel of niet interessant was als locatie om te beleggen. Nou, er kwam dan weer een lijstje terug met de hele berekening uit. En dan was het aan ons om te kijken, nou, dat vinden we wel interessant of die niet. En er kwamen er een aantal uit waarvan we dachten, ja, daar kunnen we wel eens een poging wagen. En daar zat dus één appartement tussen die we uiteindelijk gekocht hebben. En daarmee verder zijn gegaan. En dus dat is een beetje het eerste traject geweest. Dus,
the rest is history.
Nou ja, eigenlijk wel, ja. En dat was de eerste pand geweest. Nou, nu hebben we ons doel bereikt. We hebben er één. En toen was het, ja, en hoe nu verder?
Ja.
Want we waren er nog niet. En toen wisten we eigenlijk niet meer hoe we verder moesten. We zaten een beetje vast. Hè, ons geld zat in dat ene pand. Dus we hadden, want we hadden onze aandelen.
We hebben aandelen toen verkocht om dat pand aan te kunnen kopen?
Ja, gedeeltelijk. Gedeeltelijk, want we hadden nog wat spaargeld liggen. Dat hadden we erin gestaan. En we wilden, ik wilde eigenlijk niet al mijn aandelen verkopen. En dan denk ik, ja, daar zijn we 4 jaar mee bezig geweest. Keihard gewerkt om wat op te bouwen.
Ja.
En in 1 dag verkoop je dan de hele boel. Dus dat wilde ik eigenlijk niet. We hebben een denk groot deel wel verkocht en een aantal gehouden. En we hebben zelfs, dat is misschien ook wel leuk, onze auto verkocht op een gegeven moment. Want dat leverde ook geld op. Ja, en dat was dus ook een voorbeeld van op dat moment vonden we dat niet belangrijk genoeg meer om geld veel aan uit te geven.
Was het een van de enige auto die jullie hadden? Of
was,
een van
was de
twee?
Enige auto.
De enige auto die
we
jullie
hebben
hadden.
Er wel weer een andere voor teruggekocht. Maar wel eentje die 10 keer zo goedkoop was. Dus,
ja, maar wat voor een auto? Want ik heb jullie heel vaak, vond ik altijd wel leuk om te zien. Jullie zien een hele simpele auto.
Klopt, ja. Ja, we hebben toen, die we verkocht hadden, was een Audi A5.
Ja.
Het was een droom van Arun om te hebben. Dus zodra dat kon, heeft hij hem gekocht. En op een gegeven moment was dat doel ook behaald. Had hij hem niet meer nodig, dus dan doe je hem eruit. Dus die hebben we goed kunnen verkopen. En we hebben letterlijk de eerste auto die op de parkeerplaats van de garage stond, die hem ons verkocht had, hebben we meegenomen. Die was €1500 volgens mij. En daar hebben we een jaar nog in kunnen reden voordat die echt wel helemaal op was. En vanuit daar zijn we altijd goedkope auto's blijven rijden, tot nu dan. Maar dat heeft voor het begin wel gezorgd dat we wel extra vermogen hadden, kapitaal hadden om in vastgoed te steken. Dus zo hoefden we ook niet al onze aandelen te verkopen.
Nee.
Maar ja, we hadden niet meer genoeg na die eerste om nog een tweede pand te kopen.
Nee.
Maar eigenlijk wilden we wel verder. Want wat jij zegt, de vraag was, hoe kunnen we dat sneller bereiken? En 1 pand is niet voldoende.
Maar wel een goede les voor de luisteraar ook, is natuurlijk dan ook hierbij dat als jij financieel vrij wil worden, dat draait om het maken van keuzes. En ook soms dat je dus op korte termijn even echt een stap terug moet doen. Dat lijkt dan misschien voor jou zo, want iedereen wil altijd een grotere auto, een betere auto, een groter huis. Luxer. Je wil altijd stappen vooruit doen. En mensen vinden dat toch dan vaak een ego dingetje om eigenlijk dan even een stap terug te doen. Hè? Je gaat van een Audi A5 naar een Suzuki Alto, ik noem maar wat.
Ja.
En dan denken mensen van, gaat allemaal niet goed met jou financieel gezien. Terwijl je juist eigenlijk wel hele goede stappen onderneemt.
Ja, dat is natuurlijk ook wat we hebben met de associatie met succes en geld. Dat moet aan de buitenkant te zien zijn. En dat is niet altijd het geval. Ik bedoel, iemand kan in de goedkoopste kleding, goedkoopste huis wonen, goedkoopste auto rijden. Maar wel heel vrij zijn omdat hij een passief inkomen heeft en niet meer hoeft te werken, bij wijze van spreken. Ja. En inderdaad, de keuzes die je maakt en misschien ook wel de offers die je dus brengt, voor ons voelde dat niet als een offer. Toen wij in dat goedkope afstandse autootje reden, waren wij zo blij. Ja.
Voelde je ook rijker dan toen je in die Audi A5 zat, of dat nog niet?
Rijker niet misschien, maar wel een stuk blijer, omdat we iets konden doen wat dat mogelijk maakte, zeg maar. En je maakt een keuze om dan die auto te verkopen en iets goedkopers te gaan rijden. En daardoor konden we iets anders doen, wat we eigenlijk veel belangrijker vonden. En daar werden we heel blij van. En ja, misschien dan indirect ook wel rijker. Want hoe voel je je rijker? Dat is ook een stukje geluk hebben natuurlijk. En gewoon blij zijn en tevreden zijn.
Misschien ook een stukje last van je schouders. Want al die dure dingen zoals auto's, huizen, het zijn ook allemaal maandelijkse kosten die je hebt.
Ja, dat speelde ook wel een rol.
Die toch ergens vandaan moeten komen.
Ja, ik had hem ook destijds volgens mij een keer uitgerekend. Zelfs wat onze maandelijkse lasten waren. En die waren eigenlijk ook al 4 keer minder geworden, zo ongeveer. Dus dat geeft ook vrijheid. En dus ook wel een rijker gevoel, omdat je weer andere dingen daarmee kan doen.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn. Ja.
Maar toch vind ik wel soms bij FIRE, en ik ben ook benieuwd hoe jij daar precies in staat. Want het gaat dus om het maken van keuzes.
Ja.
Op de korte termijn soms even een stapje terug, om dan op de lange termijn stappen vooruit te gaan, om die vrijheid te behalen. Je focust aan de ene kant op dat inkomen. Dat je investeert in dingen die inkomen opleveren. Dividendaandelen, vastgoed, noem het maar op.
Ja.
Maar de FIRE-beweging staat er wel ook heel erg onbekend. Dat elk dubbeltje niet 2 keer, maar wel 10 keer omgedraaid wordt. En dat er heel erg op de kosten gelet wordt. Nou vind ik dat ook goed en belangrijk. Want dat is dus ook een knop waar je aan kan draaien. Alleen als ik sommige verhalen lees van volwassenen die hun huis verkopen en weer bij de ouders op de bank gaan slapen, dan denk ik wel
dat is dan wel extreem.
Dat gaat heel ver.
Ja,
hoe sta jij daarin?
Nou, het is niet dat wij geen verwarming aan hebben als het winter is, dat soort dingen.
En wordt het toiletpapier wordt dan niet gewassen? En,
niet gewassen.
Theezakjes vijf keer gebruikt.
Ja, dat zijn dingen die... Uiteindelijk is het natuurlijk een persoonlijke afweging voor iedereen. Ik bedoel, als jij je daar prettig bij voelt, waarom zou een ander jou dan vertellen om dat niet te doen? Dus dat is één. Ik denk wel dat het de basis vormt voor heel veel mensen om met Fire te beginnen. Dus om zoveel mogelijk geld te kunnen sparen. Dat is dan vaak de reden om dat te doen. Om elk dubbeltje om te draaien. Zodat je dan gewoon meer kan sparen, meer kan investeren. Dus die wordt ook vaak de term sneeuwbal gebruikt. Ja. Want als je een sneeuwbal hebt en je is die klein. En je rolt die van een berg af met sneeuw. En die wordt steeds groter en groter en groter. Dus hoe meer daaraan blijft plakken, hoe groter die wordt. Dat is met geld net zo. Hoe meer geld je hebt, hoe groter dat vermogen. Hoe sneller je dat vermogen groter kan maken. Dus dat is natuurlijk een beetje de gedachte achter... maar zoveel mogelijk besparen. Maar ik denk wel dat daar grenzen aan mogen zitten. Maar dat leer je soms pas later. En dat zijn dingen wat je op een gegeven moment... ook hier weer, waar bezuinig je op en waar geef je juist geld aan uit? En daar zit die balans natuurlijk in, waar we het net ook over hadden. Van ja, sommige dingen zijn wel belangrijk voor je, dus wil je wel wat aan uitgeven. En andere dingen misschien niet, dus daar kan je op besparen. Dus daar zal je wel, denk ik persoonlijk... levert denk ik meer geluk en vrijheid op als je die balans goed weet te vinden voor jezelf.
Ja.
En niet dat je achteraf denkt van, ik heb eigenlijk wel heel veel geld, maar ik heb totaal niet mijn leven kunnen leiden zoals ik dat wil. Dus dat is waar je wil belanden, zeg maar.
Het is vervelend om later natuurlijk geen geld te hebben, maar het is ook vervelend om op dit moment je niks te kunnen permitteren voor je gevoel, omdat je... Dus het draait echt om de balans tussen die twee.
Ja, en ik denk dat binnen de hele FIRE community... en ook als je kijkt naar de Amerikaanse bloggers... er zijn er nogal wat van. Je ziet daar heel veel een beweging van mensen die beginnen... die beginnen bij nul. Dus die gaan heel hard sparen en gaan dat soort gedrag vertonen. Maar na een paar jaar hebben ze wat opgebouwd... en dan beginnen ze wat ruimer te leven... of wat andere keuzes te maken... wat rustiger te worden in het spaargedrag... Dus dan vindt er een soort van een kanteling plaats tussen die balans beter zoeken en opgaan. En waar bespaar je op en waar geef je geld aan uit? En ik denk dat het goed is als je zegt van ik ga eerst even 3 jaar agressief sparen. Dat mag, dat is prima. Ik bedoel, wij hebben dat ook voor een groot deel toch ook wel gedaan. Misschien niet op alles, maar wel op een aantal dingen waarvan andere mensen zouden zeggen, waarom doe je dat? Maar dat zorgt er wel voor dat je ook weer een leven kan leiden... die misschien niet zo conventioneel is als anderen. Dus dat opent weer nieuwe mogelijkheden. Maar dat moet niet je geluk in de weg staan.
Nee. Stellen jullie jezelf ook bepaalde vragen... voordat je nu een uitgave doet? Dat hoor je ook wel eens. Van, heb ik dit echt nodig? Maakt me dit me gelukkiger?
Ja, misschien niet meer zo bewust als dat we dat vroeger deden. Omdat we nu wat beter weten... hoe we dat meer automatisch kunnen invullen. Maar ik denk wel dat we regelmatig stilstaan. In ieder geval de eerste basisvraag van wat wil je in je leven hebben? En wat vind je leuk om te doen en belangrijk om te doen? En daar komen dan spullen, ervaringen, gebeurtenissen uit waar je geld aan uit wil geven. Dus daar maak je wel je keuzes in. Ik bedoel, wij vinden het belangrijk om uit eten kunnen gaan. Ik wil mijn motor kunnen rijden. We willen graag een fijn huis hebben waar we van kunnen genieten. Dus daar zijn we bereid dus ook aan geld uit te geven. Dingen die we niet willen doen, hoef je dan eigenlijk ook geen geld aan uit te geven. Nee. Maar echt de vraag inderdaad bij elke aankoop. Van, je vindt een trui in de winkel en je gaat 3 dagen nadenken over... wil ik deze wel echt hebben? Nee, dat doe ik niet. Het is niet met de reden van wil ik hier geld aan uitgeven in ieder geval. Meer als je dan twijfelt is het meer van vind ik hem wel mooi. En niet zozeer vind ik het bedrag waard. Ja.
En het vastgoed, dat is ondertussen van dat ene pandje begin 2017 uitgegroeid. Nou, we hadden het net voor de podcast er al even over. Je had het even nageteld tot maar liefst een portefeuille van 16 panden.
Ja.
Dat waren er zelfs nog wat meer. Jullie hebben er ook een aantal
We hebben er ook 3 verkocht. Weer verkocht. Dus in totaal 19 eigenlijk die we in bezit en verhuurd hebben gehad. Dat klopt.
En dat zijn panden voor de lange termijn verhuur. En daarnaast doen jullie dan ook nog wat op het gebied van fix en flip. Aankopen en doorverkopen. Eventueel ook verbouwen.
Ja,
klopt. Mooi. Ja. Ik zeg het nu alsof het niks is. Maar het is
Ja, soms sta je er even bij stil en denk je, ja, het is toch best wel wat.
Ja.
En vooral in de snelheid, dat we het, of in de periode dat we het gedaan hebben, achteraf, toen wij begonnen, had ik dit niet bedacht dat we hier zouden eindigen.
Nee.
Dat is niet, we hebben nooit een doel gehad, we willen 16 panden hebben. We hebben ook nooit in aantallen panden gedacht eigenlijk. Meer inderdaad in termen van hoeveel inkomen wil ik hebben.
Ja, want hoeveel inkomen leveren die 16 panden op? Jullie doel om financiële vrijheid te bereiken was €3500 passief in de maand.
Ja.
Hoeveel komt er nu passief binnen uit de dividendaandelen, vastgoed, alles bij elkaar?
Ja, we hadden het er al net al even over gehad en ik dacht dat ik het antwoord had. Maar ik beheer niet zo goed mijn administratie dat ik daar één getal uit kan laten vormen. Maar ik weet dat uit, want we hebben een aantal panden privé en een aantal panden zakelijk in bezit, dus in een BV. En ik weet niet van de privépanden, daar halen we nu ongeveer €12.000 bruto inkomen uit. Er gaan natuurlijk wel een hele lading nog kosten vanaf.
Ja.
En dat is ook wel het deel wat we gebruiken om van te leven. Alles wat we dan zakelijk nog hebben of van dividendaandelen, dat is verwaarloosbaar. Want dat is niet zoveel. Maar waar we echt nu van leven, wat we gebruiken als inkomen, ik denk dat we ongeveer rond de €5.000 per maand zitten. Wat we gewoon nu binnenkomt, gemiddeld gezien.
Ja.
En dat is dan wel als alles verhuurd is.
Dus ruim financieel vrij. Wat
ja, dat is voor ons doel voorbij gestreefd zelfs. Ja. Maar het voordeel daarvan is dat we natuurlijk een groot deel van het geld ook weer kunnen gebruiken om weer nieuwe investeringen te blijven doen. Dus daar...
Om die sneeuwbal werken.
Ja, precies. Ja. Die groter maken, ja.
Ja, bijna iedereen die ik ken die financieel vrij is, die heeft dat wel bereikt met vastgoed of bezit vastgoed. Denk jij dat financiële vrijheid ook realistisch en haalbaar is zonder dat met vastgoed te doen?
Ja, ik ken er die dat hebben bereikt zonder vastgoed te hebben. En ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn, ook in het buitenland, dat mensen dat ook op een andere manier hebben kunnen doen.
Kan je daar misschien ter inspiratie wat andere tips of manieren voor geven om die vrijheid te...
Ja, de basis is denk ik natuurlijk vooral het stukje vermogen bij elkaar verzamelen. En ook hier is het gewoon makkelijker voor mensen die dus een hoger inkomen hebben bijvoorbeeld, om gewoon zoveel mogelijk opzij te leggen. Als je lager inkomen hebt, wordt dat lastiger, want je hebt langer aanlooptijd nodig om datzelfde bedrag bij elkaar te krijgen. Wat je veel ziet is dat mensen naast een normale baan nog een side hustle starten om extra inkomen te verdienen. Of überhaupt gewoon een eigen bedrijf starten om het op een andere manier in te kunnen richten. En meer controle te hebben over wat er dan dus naar binnen komt uiteindelijk qua geld. Dus dat zijn dingen om je inkomen op het begin al te verhogen.
Wat voor side hustles kan ik dan aan denken?
Ja, van alles. Eigenlijk alles wat je soort van naast je werk kan doen, wat geld op kan leveren. De meeste mensen zeggen altijd van de tips die je dan leest op internet is vaak zoek iets wat je al kent, waar je kennis van hebt, wat je leuk vindt. En dat kan zijn fotografie, schrijven, honden uitlaten, bij wijze van spreken. Alles wat je kan doen om daar een extra zakcentje aan te verdienen, helpt natuurlijk in die zin. Dus het hoeft niet gelijk iets mega complex te zijn. Er zullen ook mensen hebben die misschien bijvoorbeeld technisch heel goed aangelegd zijn, die daar iets mee kunnen doen. Of dat je een blog start of een podcast of iets anders. Al zijn dat de dingen die vaak wat moeilijker zijn om geld mee te verdienen. Maar bied diensten aan of een product en ga dat dan aanbieden.
Ja, en doe vooral iets wat je al kan. Dus dat je niet per se een nieuwe skill of zo hoeft te gaan leren.
Nee, hoeft
leren.
Totaal niet. Ik denk dat de belangrijkste vraag is, wil je de tijd insteken?
Ja.
Want dat gaat nodig zijn. Uiteindelijk is dat denk ik het belangrijkste, want je hebt eigenlijk twee dingen nodig. Eigenlijk maar één, en dat is geld. Maar om dat geld te krijgen, moet je daar tijd in investeren. Tijd en energie en moeite. Om dat gewoon op te kunnen sparen. Dan wel door werk, dan wel door een side hustle, dan wel op een andere manier die voor jou goed bevalt.
Ja.
Zolang het maar niks illegaals is. Nee. Dat is misschien nog wel even goed. Maar dat dan neem ik even aan dat iedereen dat voor zichzelf wel kan invullen.
Kun je van je financiële vrijheid in de gevangenis genieten?
Nee, dat lijkt me niet de beste oplossing om te doen. Maar je wil eigenlijk zorgen dat je inkomen hoger wordt. En dat je en vroeger... Vroeg beginnen. Ik bedoel, hoe eerder je begint, hoe groter de kans is dat je dat gaat bereiken. En dat is ook een stukje van, dat het financiële bewustzijn is daarin belangrijk. Omring jezelf met de mensen die daar al mee bezig zijn. Want die inspireren je en motiveren je om door te zetten, om überhaupt de stappen te zetten, om misschien nieuwe inzichten op te doen. Waardoor je weer anders kan kijken naar dingen, nieuwe mogelijkheden kan proberen om de stappen te zetten die weer meer opleveren voor jou. In je eigen plan of strategie zoals je die bedacht hebt. Ik denk dat uiteindelijk zijn er legio mogelijkheden. Je moet gewoon net de juiste vinden die voor jou werken.
Ja, is dat misschien niet ook een valkuil dat er heel veel mogelijkheden zijn?
Ja, soms is het een beetje door de bomen het bos niet meer zien.
Wat zouden dan concreet jouw tip zijn voor mensen die zeggen, ja, ik wil heel graag financieel vrij worden. Waar kunnen ze het beste beginnen?
Ja, als je echt net wil beginnen, is het belangrijkste denk ik om eerst je eigen financiële situatie in kaart te hebben. Omdat je dan weet waar jouw mogelijkheden zitten om te verbeteren. En het begint natuurlijk gewoon bij je inkomsten en uitgaven inzichtelijk hebben.
Dus stap 1, doe goed je administratie. Weet wat er elke maand binnenkomt. Dat weten de meeste mensen wel. Maar weet vooral precies wat eruit gaat. Ja. En of je daar misschien wat aan wat in kan snijden in die kosten.
Ja, en het is natuurlijk ook van hoeveel geld heb je beschikbaar.
Hoeveel geld heb je aan vermogen, spaargeld?
Ja, want als jij, volgens mij ben jij ook begonnen met zelfs een schuld. Bijvoorbeeld met de eerste stap. Dan is het heel anders dan als je al aandelen hebt en een stukje opgebouwd of gespaard of iets anders. Waardoor je misschien 30.000, 40.000 euro beschikbaar hebt om iets mee te doen. En dan kan je natuurlijk gaan kiezen als je eenmaal geld hebt. Want het begint dus bij geld sparen en dat vermogen even beschikbaar maken eigenlijk. En of het nou heel klein of heel groot is, maakt dan niet zoveel uit. En dan moet je een keuze gaan maken. Waar ga je dat geld dan instoppen? Het kan vastgoed zijn. En vastgoed is het voordeel dat je dus de leverage, de financiering kan gebruiken.
Om
in die zin met minder eigen vermogen meer cashflow te genereren. Ja. Maar goed, daar heb je wel weer eerst vermogen voor nodig om erin te kunnen stappen. Dus je kan ook kleiner beginnen, maar het kan ook crypto zijn, het kan aandelen zijn, het kan NFT's zijn, die heb je tegenwoordig ook.
Ja.
Noem maar op. Dus zolang het maar iets is waar jij interesse in hebt en meer over wil leren, want uiteindelijk is het wel de basis dat je moet weten waar je in investeert. Je moet snappen waar het over gaat. En of het nou vastgoed is of iets anders, maakt denk ik niet zoveel uit.
Oké, dus de eerste stap is administratie. Tweede is dan eigenlijk van ga kijken welke tool je wil gaan gebruiken. En zou je dan adviseren om meerdere te gaan proberen om te achterhalen wat bij je past, wat je leuk vindt? Of eerst gewoon wat erover te lezen en kennis op te doen, dan een keuze te maken en met eentje te beginnen?
Ja, ik zou eerst proberen wat kennis en informatie te verzamelen. Niet alleen online en boeken, maar dat is natuurlijk al een begin, maar ook via mensen. En dus met anderen er echt over te praten, omdat je dan ook echt ervaringen hoort van niet alleen goede dingen, maar ook soms misschien wat minder goede dingen. En hoe iemand dat voor zichzelf doet. En zo kijken van oké, waar heb je goed gevoel bij? En waar zou je meer over willen weten? En dat zijn vaak de eerste tekenen dat je denkt van nou ja, hier zou ik dan wel iets in kunnen proberen. Ik vind zelf persoonlijk gewoon aandelen mega interessant. Dus ik heb nadat we onze aandelen allemaal verkocht hadden en uiteindelijk hadden we alles verkocht, ben ik sinds vorig jaar weer begonnen daarin. Omdat dat gewoon echt persoonlijk ook gewoon me enorm interesseert. Dus daar wil je dan ook je tijd in steken. Je kan ook denken van nou ja, iedereen heeft het over crypto en daar is gouden bergen in te verdienen, bij wijze van spreken. Maar ook daar moet je snappen hoe het werkt, waar je je geld in steekt. Dus alles kan geld opleveren, maar alles kan ook geld kosten. Dus de keuze zit meer in wat past bij jou dan wat levert het meeste geld op.
Dus focus niet alleen op de potentiële rendementen die je kan maken, maar vooral wat jij leuk vindt en wat je begrijpt.
Oh ja, of wil begrijpen.
Veel begrijpen, ja, waar soms, je interesse ligt.
En soms wat je zegt, soms moet je eerst iets proberen om erachter te komen dat het misschien totaal niet jouw ding is. Dat kan. En dan kan je altijd weer een andere keuze maken. Dat is natuurlijk sowieso mogelijk. En je moet uiteindelijk wel die knoop doorhakken en gewoon met iets gaan starten. Dus je kan wel eindeloos informatie opdoen. En jaren bezig zijn om te lezen en te leren. Maar dat uiteindelijk kom je er dan niet. Maar je kan ook rustig beginnen. Dus als je denkt, nou ja, vastgoed is voor mij nog een stap te ver, omdat het nog een te grote bedragen zijn, of nog te eng of iets anders. Dan kan je zeggen, nou, ik begin dan met aandelen, want die zijn kleiner. Dan kan ik minder geld in stoppen, is genoeg. Maar misschien denk je, ja, ik wil juist per se vastgoed, want die wereld spreekt me heel erg aan. Of ik wil juist ook bepaalde dingen doen. Nou ja, dan zou ik daar gewoon de juiste mensen in gaan proberen te vinden.
Ja. En wat denk ik ook een belangrijke stap is, het formuleren van een concreet doel. Dus vooral na te denken over van wat is die financiële vrijheid dan? Wat heb je dan nodig? Of qua totale vermogen met die 4% regel of qua inkomen elke maand?
Ja, en ik denk ook dat het tweeledig is. Aan de ene kant is het welk bedrag wil je eruit halen? Of wat is jouw doel daarin? Maar ook waarom doe je het nou eigenlijk?
Ja, die is eigenlijk nog belangrijker.
Ja, en misschien ook niet altijd vaak genoeg over wordt gepraat. Want heel vaak is het, wat voor bedrag levert het inderdaad op? En gaat het over geld? En dat is mega belangrijk. Maar het is ook waarom doe je het? Want dat motiveert jou om bepaalde stappen te zetten. En dat kan zijn omdat je de wereld over wil reizen en daar dus geld voor hebben. En ook niet aan de baan vast kan zitten, want anders kan je niet weg. Maar het kan ook zijn omdat je je kinderen iets wil nalaten. Of omdat je gewoon meer tijd voor jezelf wil hebben. Omdat je niet 40, 50, 60 uur in de week wil werken. Dus hoe wil je je leven inrichten? En daar kan je dan ook weer je doel van je financiële doel aan plakken. Want als jij een mega luxe leven wil hebben, heb je meer geld nodig dan als je tevreden bent met minder. En zo kan je dus ook je doel bepalen van wat is dan genoeg.
Ja. Verder nog belangrijke stappen in dat financieel vrij worden of valkuilen? Of...
Ja, gewoon ervaren, denk ik.
Gewoon doen.
Keuzes maken, leren van die keuzes. Zorg ook dat je niet... daar hadden we het net ook over een boek van. En dat vind ik wel altijd heel goed om mee te geven dat het resultaat wat eruit voortkomt is niet altijd bepalend door de keuze die je ervoor hebt gemaakt. Dus je maakt een beslissing en het valt mee of het valt tegen.
Ja.
Maar op dat moment maak je die beslissing met de informatie die je op dat moment tot je beschikking hebt. Dus niet dat je eindeloos alleen maar informatie verzamelt, maar op een gegeven moment maak je die keuze. En dat kan tegenvallen. Nou ja, prima, dan ga je weer door. Leer je ervan, maak je een volgende stap, een andere keuze. Of het gaat wel goed, leer daar ook weer van. En maak misschien meer van dezelfde keuzes. Dus het is ook gewoon dat stukje progressie van die stappen ondernemen. Begin gewoon klein. Of begin groot als dat jou bevalt. Maar ga daar dat proces in om te leren en te ontwikkelen. En continu eigenlijk bij te leren. Want jij zal dat misschien ook hebben. Jij bent financieel vrij. Ik ben dat in principe ook. Maar je bent nog niet klaar. Je weet niet alles. Je bent misschien dat je later weer andere dingen wil gaan doen. Dus je blijft toch continu...
Dat is inderdaad heel grappig dat het net een eindstation leek. En nu is het eigenlijk pas voor mij een beginpunt, een nulpunt.
Ja.
En de valkuil, daar hadden we het net ook al over. Dan heb je die vrijheid bereikt. En dan moet je eigenlijk van tevoren al nagedacht hebben wat je dan met die verworven vrijheid gaat doen. Ja. En zorgen dat je niet opeens, zeg je baan op, maar wat ga je dan doen met die vrijheid en met die tijd? Wat wordt je doel in het leven?
Ja, ik denk dat dat wel goed is. En dat zal, op het begin had ik dat ook niet, dat je daar gelijk een antwoord op hebt. En dat verandert ook nog eens over de jaren misschien wel. Maar op een gegeven moment moet je dat wel kunnen gaan invullen.
Ja, want dat het gaat niet alleen om die vrijheid. Dat het laatst ook met Tibor hier in de podcast een gesprek over. Het gaat ook over dat stuk zingeving. En dat je iets doet in het leven wat belangrijk en waardevol voor jou is.
Ja, meestal betekent dat wel dat je je nuttig wil voelen. Dat wat je vaak ziet is dan stop je met werken. En wat doe je dan? Ga je weer werken? Of dan ga je een bedrijf starten? Of ga je andere dingen doen wat andere mensen als werk bestempelen? Alleen vind jij dat dan toevallig heel leuk om te doen? Dus stoppen met werken is, en dat zie je ook binnen de FIRE community, is misschien niet meer de juiste term of de juiste manier om dat uit te leggen. Het is meer dat je tijd en vrijheid hebt.
Keuzevrijheid.
Ja, keuzevrijheid. Welke opties wil je wel benutten en welke niet? En de meeste mensen die werken voor die hebben een baan omdat ze geld moeten verdienen. Niet omdat dat is wat ze de rest van hun leven per se zo graag willen doen. Maar als je financieel vrij bent, heb je die keuzevrijheid wel. Althans, de meeste.
Maar het brengt ook weer een bepaalde druk of verantwoordelijkheid met zich mee. Want jij moet zelf voor die structuur bijvoorbeeld zorgen die je normaal gesproken van een baan hebt.
En dat kan heel moeilijk zijn.
Ja.
Ja, want ga maar eens voor jezelf bedenken wat je wil doen. En dat lijkt heel makkelijk.
Hoe laat je op gaat staan.
En ik had het ook. Want toen ik net mijn baan, toen ik mijn laatste dag had gehad en... begin, kan ik uitslapen, weet je wel, ik kan genieten, een soort van vakantiegevoel. Maar na een week ben je dat ook zat. Ik heb heel lang nog wel gezeten in van, je moet je wekker elke ochtend om 7 uur zetten, want dat is de structuur die je gewend bent. Dus dat is ook wat je voortzet, dat blijft in je systeem, in je denken zitten. Het hele, dat 9-5 concept, zeg maar. Terwijl ik heb ooit iemand leren kennen, een vrouw die was voor zichzelf ZZP'er en die schreef teksten voor anderen, maar die deed dat 's nachts. Die sliep gewoon, die begon om 5 uur, 6 uur 's ochtends ging ze slapen. En al haar opdrachten waren dan af. En als haar klant dan de mail opendeed, was die opdracht ook klaar. Op het begin van de dag. Maar die had heel haar ritme aangepast. Want ja, waarom zou je van 9 tot 5 moeten werken? Maar die structuur is wel belangrijk. Want als je dat niet hebt, dan ja, ik merk wel dat, tenminste voor mij, ja, dan vlieg je een beetje alle kanten op, zeg maar.
Ja, dan voel je je misschien een beetje verdwaald. Dat ja. is niet de bedoeling natuurlijk van die financiële vrijheid.
Nee, je wil ook wel een beetje, denk ook dat er richting in zit van, je wil nog steeds ergens naartoe. Je wil nog steeds misschien iets bereiken of bepaalde dingen doen. En daar zijn ook wel weer dingen voor nodig.
Wat wil je nog bereiken?
Goeie vraag. ik denk vooral wat ik wil bereiken is voor mezelf. Is misschien tweeledig. En je hebt een stukje persoonlijk geluk waar je natuurlijk continu eigenlijk mee bezig bent. En dat is gewoon klein en alleen voor jezelf. En anderzijds wil je eigenlijk ook iets meer betekenen voor anderen misschien. En ik wil, en dat koppel ik voor mezelf als persoonlijk doel, heel erg met blijven ontwikkelen en blijven leren. Dat het voor mij is het gewoon nooit klaar. Ik wil die uitdaging hebben. En dus dat is niet echt een einddoel en niet iets wat ik wil bereiken, maar meer dus een continu leven, zeg
een
maar.
Proces. Want,
ja, een proces dat je niet dingen gaat doen die eigenlijk voor mijn gevoel heel saai zijn. Of die mij geen uitdaging meer bieden of waar ik het gevoel heb van, wie heeft hier eigenlijk wat aan? Of dat nou ik zelf ben of een ander. Dus ik vind het heel leuk om uitgedaagd te worden, om meegenomen te worden, om op de mensen op de up te liften, zeg maar. Ik weet niet wie in Nederland zegt, maar dat je iemand hebt aan wie je op kan trekken, dat is eigenlijk.
Ja.
Dus dat je bent nooit uitgeleerd. En ik vind het heel leuk om dat te ontdekken eigenlijk. En leven is een groot avontuur. Dat is hoe ik mijn leven graag wil gaan leiden. Maar dat is of dat nu is doordat je een eigen bedrijf opzet. Heb ik gedaan. Nou ja, dat bleek het achteraf niet helemaal te zijn. Of in ieder geval niet meer op dat moment later. Ik ben nu bezig met een community voor vastgoedvrouwen.
Ja.
Dat doe ik met 4 andere dames. Waarin we toch wel de verbinding willen creëren. Willen zoeken met vrouwen die in vastgoed zitten. Of in vastgoed willen investeren. Omdat dat toch anders... zet een groep vrouwen bij elkaar. Dat is gewoon heel anders dan een groep mannen. Ik denk dat iedereen dat kan beamen.
Ja.
Ook of het gemixt is versus vrouwen of mannen. Dat is toch anders. En zeker als het over vastgoed gaat, dat toch een beetje een mannenwereld is. Wil je kijken wat je daarin kan doen. Dus daar zijn wij nu heel erg. Ben ik nu heel erg mijn tijd in aan het steken. Om daar te kijken, kunnen we daar iets in creëren, iets neerzetten. Maar ja, het zal zomaar zijn dat over een paar jaar weer heel anders kan zijn. En dat weet ik gewoon nog niet.
Nee, maar misschien is dat juist ook wel mooi, toch? Dat je dat niet weet en dat je niet continu een nieuw doel hebt. Dat je ook gewoon een beetje met de flow gaat. Als er nou dames zijn die al in vastgoed zitten of dat graag willen gaan, waar kunnen ze dan meer informatie vinden over vastgoedvrouwen? Vastgoedvrouwen.com?
Ja, we hebben een website inderdaad, www.vastgoedvrouwen.com. En misschien leuker nog zelfs is de Facebookgroep die we hebben. Dat is een besloten Facebookgroep en er zitten denk ik nu bijna 1300-1400 vrouwen in, zo ongeveer. En daar gebeurt veel, wordt er veel gesprekken aangegaan, gevraagd, gedeeld met elkaar. Dus wil je daar lid van worden, dat kan. Dus daar kan je ook eventjes kijken, mocht je dat willen. Op de website staat ook al best wel wat informatie. Dus dan kan je daar altijd even kijken.
Ja, ik vind het wel echt heel leuk om te zien dat er zoveel vrouwen op dit moment actief bezig zijn met...
Ja.
Zowel vastgoed als ook met financiële vrijheid. En die ook gewoon echt online niet bang zijn om daar zichtbaar in te zijn.
Ja.
Meer dan mannen. Ik denk dat voor mannen dat toch dat thema financiële vrijheid niet heel erg sexy is. Dat het dan al snel moet zijn van dikke auto's, een miljonair worden. En,
grote huizen.
Ja.
Ja. Ja, er zullen vast ook vrouwen zijn die dat ambiëren. Ik bedoel, onderschat ze niet. Maar dat zal voor iedereen anders zijn. Net als dat je mannen hebt die ook niks van auto's willen weten. Of jij bent dan daar dus een voorbeeld van. Jij zal weer andere dingen hebben
die jou inspireren. Ja, als ik de keuze kan maken tussen nog een pandje kopen of een mooie auto, dan
was het pandje.
Weet ik het wel. Ja.
Ja. Ja, zo maakt iedereen natuurlijk keuzes. Dus ja, ik denk wel dat over het algemeen, als je het hebt over vrouwen, dan... hoor je wel, en er is natuurlijk ook wel vaak onderzoek naar gedaan, dat die toch vaak minder financieel onafhankelijk zijn dan mannen. En dan gaat het niet in de termen van FIRE zoals wij dat benoemen, maar ook dat ze zelfstandig zijn. Dus dat ze eigen inkomen hebben überhaupt. Dat ze vaak afhankelijk zijn van hun partner daarin en dat soort zaken. Of dat ze überhaupt minder met financiële zaken zich bezighouden. Omdat het natuurlijk ook van oudsher toch een beetje de standaard rolverdeling is geweest die... Nou ja, het lange verleden toch vaak is geweest. En dat nu eigenlijk al volledig achterhaald is. Maar dat toch, nou ja, dat neem je wel mee in hoe mensen naar vrouw-man verdeling kijken. Ja.
En nou ja, gelukkig. Maar ja, in het verleden was het natuurlijk zo, de man, de vrouw zorgde voor het huis en de kinderen en de man
voor het geld.
Inkomen, ja. en de financiën deed hij. Maar gelukkig is dat.
Ja, het is nu ligt de hele weg open. Alles kan je eigenlijk doen hoe je het maar wil verdelen, bij wijze van.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen standaard of iedereen heeft dat, maar zou dat misschien wel willen. En vastgoed is, nou ja, er zijn genoeg vrouwen en mannen actief. Maar het beeld wat je hebt is toch vaak een mannenwereld. En mannen gedragen zich daar gewoon anders in dan dat vrouwen dat doen. En ik denk dat vrouwen veel meer op een stukje maatschappelijke bijdrage zitten dan genoeg mannen vast ook wel. Maar ik merk wel dat daar bij vrouwen wel vaak een belangrijk iets achter zit nog, wat ze er ook mee willen bereiken.
Teruggeven, goed doen.
Ja. Ja, dat is toch net weer even wat anders. Ja.
Hey, de tijd is echt omgevlogen.
Nu al?
Ja, we zijn al ruim over het uur heen. Er liggen hier ook nog een hele stapel boeken op de bank. En ik zie daar nog een mooi potje staan. Misschien dat je daar nog kort even iets over kan zeggen.
Ja, ik had deze meegenomen. Want we moesten natuurlijk iets hadden over attribuut.
Ja, Susanna die houdt nu een
Voor degene die alleen luisteren.
Potje omhoog.
Ik kijk ook even vooral naar de video uiteraard. Maar het is een glazen potje, zo van een jampotje. Waar een gleuf in het deksel zit. Zo simpel is het.
Ja.
En dit is representatief voor de type spaarpot wat iedereen kent natuurlijk. Maar dit is wat ik mee wilde geven, is dat voor mij is het begonnen met die spaarpot. Het beginnen met het langzaam opbouwen van die sneeuwbal en elke keer geld opzij zetten en daar iets mee doen en dat investeren. Dus ik denk dat uiteindelijk altijd de basis is van het hele, als je FIRE wil worden. En ik heb een aantal boeken inderdaad liggen en meegenomen, want ik lees gewoon heel graag. Dus ik vind dat heel fijn. En ik heb een paar meegenomen die ik...
Bovenop de stapel ligt The Wealth Dragon Way.
Ja, voor degene die kijken, zal ik hem even omhoog houden. Het is inderdaad The Wealth Dragon Way. Heb ik van mijn mentor gehad. Hetzelfde mentor als die jij hebt natuurlijk. Dat was eigenlijk het boek wat hij ons gegeven had toen wij startten met zijn mentorship. En een van die auteurs is ook een mentor weer van hem. En er staan eigenlijk allerlei dingen in hoe je waar het op neerkomt dat ze zeggen dat je vastgoed business opbouwt. Dus dat je het moet zien als een business. En welke mogelijkheden er allemaal zijn om dat op die manier op te kunnen bouwen. En dat opende voor mij wel het zicht op wat voor mogelijkheden er eigenlijk waren. Want je denkt heel recht toe gaan, je koopt gewoon een pand, je financiert dat en je verhuurt het. Maar daarbinnen zijn natuurlijk nog heel veel mogelijkheden die je kan doen. Ik ga ook eens even allemaal afgaan.
Ja, nou ja, of degene paar... waarvan jij zegt van...
Ik deze even, want die heb jij net al gezien, maar ik vond deze wel heel toepasselijk. Vooral de titel van het boek.
Ja, een mooie titel.
Ja, het leven is te kort om op kantoor te zitten. En ik denk dat een beetje hoe ik in het leven sta wel samenvat. Ik ken toevallig de auteur ook van het boek, is een vrouw die heeft dat letterlijk gedaan. Die heeft een burn-out gehad, die werkte in Amsterdam, woonde in Amsterdam. En die heeft toen een keuze gemaakt om dat niet meer op die manier te willen. En die is uiteindelijk, heeft hij de baan opgezegd, is voor zichzelf begonnen. En woont nu op een Spaanse berg, ergens op het platteland, in een voor haar gewoon een goed huis. En heeft zich haar leven aangemeten zoals zij dat wil. En wat haar gelukkig maakt. Maar dus letterlijk van de hele dag, elke dag alleen maar op kantoor zitten, is gewoon niet the way to go. En ik denk dat de meeste mensen wel, zeker dat we zien dat steeds meer jongeren een burn-out krijgen. Mensen eigenlijk niet meer vermoeid zijn, meer depressiviteit zijn, dat soort dingen. Dat de werkdruk die wij onszelf opleggen en elkaar is gewoon mega hoog. Ja, en met FIRE en het investeren of vastgoed of andere dingen kan het ook anders.
Dat lijken mij hele mooie woorden om deze podcast mee af te sluiten. Dus als jij dat ook zo voelt, dat het leven te kort is om op kantoor te zitten, dan zouden wij zeggen, denk ik, van doe daar dan wat aan. Er zijn echt heel veel, veel mogelijkheden. Ja, als wij het kunnen, dan kan iedereen het toch? Of nou, misschien niet iedereen, maar heel veel mensen.
In theorie wel.
Ja, ja. In theorie wel. Ja. Any final words? Nog iets wat je wil zeggen, meegeven?
Blijf vooral de podcast luisteren.
Blijf vooral de podcast luisteren. Oké. Okay. Susanna, dankjewel voor je tijd en al je waardevolle kennis. Ik vond het een heel erg leuk en waardevol gesprek. En ik weet zeker de luisteraars ook. Jullie weer hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik zie jou weer heel erg graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.